Onze hulp is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost, van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 24, vers 2 en 3. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. Psalm 24, vers 2 en 3. De schriftlezing is ook vanmiddag uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. We lezen eerst 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 19. En vervolgens 1 Petrus 3, vers 8 tot en met 15. 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 19. Naaman, nu de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch meelaat. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw, och of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die de Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende, zo en zo heeft die jonge dochter gesproken, die uit het land van Israël is. Toen zeide de koning van Syrië, ga heen, kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen gouds en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende, zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide, ben ik dan God om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar merk toch en zie dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde toen Elisa de man Gods gehoord had, dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen, waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide, zie, ik zeide bij mijzelf, hij zal zeker uitkomen en staan en de naam van de Heere zijn God aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar de rivieren van Damascus beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden, mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nadien hij tot u gezegd heeft, was u en gij zult rein zijn. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods, en zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide, zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neme. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En Naaman zeide, zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren, want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar de Heere. In deze zaak vergeven de Heere uw knecht, wanneer mijn heer in het huis van Rimmon gaan zal, om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal, en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal. Als ik mij al zo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeven toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem, ga in vrede, en ik ging van hem een kleine streek lands. 1 Petrus 3, daarvan het 8e tot en met het 15e vers. En eindelijk zijt alle eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk. Vergeld niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegen daarentegen, weten dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dingen zien, die stillen zijn tong van het kwaad en zijn lippen dat ze geen bedrog spreken. Die wijken af van het kwade en doen het goede, die zoeken vrede en jagen die na. Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed, maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vrezen van hen, en wordt niet ontroerd. Maar heiligt God de Heere in uw harten, en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap afwijst van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. In gemeenschap met Gods kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen daarop Psalm 100 vers 4, want goedertieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer. Psalm 100, het vierde vers. En ieder spreken in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij willen samen de Heere bidden om de onmisbare leiding van zijn Heilige Geest bij de bediening van zijn woord. En we mogen de Heere danken voor het voorrecht dat vandaag in beide diensten broeder Kazemel weer aanwezig mag zijn. Wij stellen ons met gebed en dankzegging voor het aangezicht van de Heer. Ja, Heere, we hebben het zo even mogen zingen, want goedertieren is de Heere, zijn goedheid eindigt nimmermeer. Geef ons daar een diepe indruk van en een verwonderd hart over, Heere, want die goedheid die bewijst u ons dag op dag en die bewijst u ons in het bijzonder op de zondag, wanneer wij in gemeenteverband mogen samenkomen rondom uw heilig evangelie. Heere, wat legt u veel werk aan ons ten koste. En wat buigt gij u diep tot ons neder, ook vandaag weer. Heere, wij bidden u dat u ons wilt zegenen. Vanmorgen bracht u ons reeds samen en ook vanmiddag mogen we naar uw woord luisteren. En mogen wij uit dat woord allerlei dingen horen die voor ons van belang zijn, niet alleen voor de eeuwigheid, maar ook van belang voor dit leven, opdat wij onze dagen mogen besteden in godsvrucht en op de rechte wijze zoals u dat vraagt, in die vroomheid zoals die ook eenmaal bij uw knecht Job openbaar kwam. Heere, wilt u ons daartoe onderwijzen? Dat hebben we alle nodig. En dat hebben ook onze jonge mensen nodig die in de poort van het leven staan en die geroepen zijn om allerlei keuzes te maken. Heere, wij bidden van u dat u bovenal wilt leiden tot die grote beslissende keuze om u te volgen, om u te dienen in hun leven. Want dat is toch de centrale keuze waaruit allerlei keuzes in ons dagelijks leven weer voortvloeien. U wilt u zelf door uw Heilige Geest ons aller hart van welke leeftijd we ook zijn bearbeiden, opdat we u kinderlijk vrezen en opdat wij in alle dingen leren vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat wij ook in deze wereld onze houding op de juiste wijze mogen bepalen, dat er dat diepe besef bij ons mag zijn dat we als christelijke beleiders wel in de wereld staan, maar dat wij niet van de wereld zijn en dat dat daarom ook vraagt om een eigen levensstijl. Maar laat er niet minder het besef zijn dat wij in deze wereld intussen wel onze roeping hebben. En ook daarin wil uw woord ons onderwijzen. Geef uw dienaar de kracht en de bekwaamheid om de boodschap uit te dragen, zodat wij er ook onderwijs uit ontvangen voor de praktijk van ons dagelijks leven. Dan krijgen wij van onze plicht, o God, een klaar bericht. Wilt u dat vanmiddag geven en wilt u ons allen in de kerk en ook wanneer we op andere wijze deze dienst kunnen horen, ons erbij betrekken. Dat wij uw woord verstaan en dat wij ook gevolg geven aan de opdrachten die u in uw woord ons doet horen. Dat wij mogen kennen dat leven uit uw genade, maar tegelijk ook dat getuigen naar buiten, want gij zijt het toch die zegent, opdat wij anderen tot zegen zouden zijn. Heere, laten deze dingen voor ons helder mogen zijn en misschien ook steeds meer helder mogen worden. En geef dat wij zo mogen staan in deze wereld, dat we u, Heer Jezus Christus, kennen als het licht der wereld en dat wij dat licht mogen weerkaatsen daar waar u ons plaatst. Heere, wees dan in ons midden en zegen ons allen naar de rijkdom van uw genade. Het is een voorrecht dat we hier kunnen zijn voor ieder van ons. Maar dat geldt toch wel in het bijzonder voor broeder Zebel, die na een operatie weer voor het eerst na een aantal weken in de kerk kan zijn naar het verlangen van zijn hart. U hebt het wel gemaakt, Heere. Het was een ingrijpende operatie en dat is ook te merken. Maar boven alle zorg uit is er toch het zicht op uw zegen, op uw trouw en goedheid die u onze broeder bewezen hebt. En daarom bidden wij van u, leg zelf maar die diepe danktoon in zijn hart, die danktoon voor uw trouw en voor uw goedheid aan hem betoont. Heere, wij bidden van u dat u wilt gedenken aan alles wat op uw zegen hoopt en wacht. Laat uw evangelie gebracht worden onder Israël, onder de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, zowel in het beloofde land als in andere delen van de wereld. Geef dat ook zij hun zaligheid mogen zoeken en vinden in de Heer Jezus Christus, de beloofde aan de vaderen, die naar het vlees uit dat volk is voortgekomen en wie alle heiligt voor Israëlieten en voor andere volkeren. Heere, wij bidden van u, zegen het zendingswerk, zegen de evangelisatiearbeid, laat het alles in biddend opzien mogen plaatsvinden en wilt gij uw koninkrijk door uitbreiden Wij bidden u dat u wilt gedenken aan uw kerk in alle verwarring en verdeeldheid die er is tussen kerken onderling en ook binnen de kerken vaak. Wat is er veel moeite en pijn in het kerkelijk leven. Het is voor u niet verborgen. O, wij bidden van u dat gij uw kerk wilt bewaren bij uw woord, bij de waarheid, maar niet minder bij de liefde en bij de eendracht. En dat de Satan geen overwinningen behaalt en overal om allerlei oorzaken tweedracht zaait, maar dat er kracht van uw woord mag uitgaan en een goed getuigenis mag uitgaan van uw gemeente. Heren, wij bidden u dat u dichter bijeen wilt brengen degene die u in waarheid kennen en liefhebben. Wij bidden u, trouwe God, dat u wilt zegenen alle die over ons gesteld zijn. U weet dat we een belangrijke week ingegaan zijn. Het nieuwe parlementaire jaar begint. De troonrede wordt uitgesproken. Heren, wij bidden van u. Laat er biddend tot u opgezien worden. En wilt u wijsheid schenken aan onze vorstin, aan het kabinet, aan de volksvertegenwoordiging. Geef, o Heren, dat er gerekend mag worden met uw getuigenis. En laten degenen die dat met de daad doen, daarin ook trouw mogen zijn en gehoor mogen vinden. Heren, wij bidden van u, dat u wilt gedenken aan allerlei bijzondere noden. We dragen ook hen aan u op, die voor een opbouwende taak uitgezonden zijn naar Afghanistan. Wat is daar reeds veel leed geleden. Telkens zijn er jonge mannen getroffen door een dodelijke aanslag. Heren, wilt u geven dat die terreur zich niet verder sterk maakt, maar dat die krachten teruggedrongen worden en dat ook jonge levens door uw goede hand beschermd worden. Ontferm u over hen, Heren, en geef ook in deze dingen nog uitkomst op het gebed. Heren, wij bidden van u, dat u wilt zegenen alles wat in deze wereld daarop wacht. En dat is zo ontzaglijk veel, want de noden zijn vele en vele lei. Daar wordt pijn geleden, daar zijn slachtoffers van allerlei aanslagen, maar niet minder ook van natuurrampen die zich voltrekken. U weet, Heren, van terreurdaden, u weet alles wat er gebeurt. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in uw handen zouden leggen. Heren, wilt u dan gedenken aan uw barmhartigheid en wilt gij geven dat uw koninkrijk mag komen dwars door alle omstandigheden heen en dat wij mogen leven in het vertrouwen dat u, o Heer Jezus Christus, als koning regeert en dat gij uw koninkrijk zult doen komen. Heren, laten we daar biddend naar uitzien. En wilt u ons horen in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen ter inleiding op de preek Psalm 41, vers 1 en 6... Welzalig gij die zich verstandig draagt, gedraagt uiteraard bij een ellendig mens. En ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, nog ik te gronden gaan, wel gij mij bijstand biedt. Psalm 41, vers 1 en 6. Het woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in 2 Koningen 5, daarvan het tweede en derde vers. Ik lees met u de tekst voor de prediking in 2 Koningen 5, vers 2 en 3. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn meelaatsheid ontledigen. Na het amen van de preek zingen wij van Psalm 103, het tweede en derde vers: loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel dat zij genadig wil vergeven. En wat er verder volgt, Psalm 103, vers 2 en 3. Geliefde gemeente, kan ik het helpen? Kan ik helpen? Dit zijn 2 korte zinnetjes, 2 vragen die op de klank af veel op elkaar lijken. Ik noem ze nog een keer. Kan ik het helpen? De eerste vraag. Kan ik helpen? De tweede vraag. Het scheelt maar een enkel woord. En toch ligt er tussen deze beide vragen een wereld van verschil. Als je zegt, kan ik het helpen? Dan zie je wel dat er een bepaald probleem is of een bepaalde nood. Maar dan kun je of dan wil je er niets aan doen. Dan trek je eigenlijk je handen ervan af. Als je zegt, kan ik helpen, ligt de zaak anders. Dan strek je je handen er juist naar uit. Dat ene woordje het maakt dus een groot verschil hoe je omgaat met de mensen om je heen. Die doet me denken aan wat ik las over een gebeurtenis van enige jaren geleden in Amerika. In New Orleans, na die verschrikkelijke orkaan Katrina, we zijn het misschien alweer wat vergeten. Maar dat was een ramp met vreselijke gevolgen. De hele stad stond onder water, veel huizen werden verwoest en duizenden mensen raakten al hun bezittingen kwijt. Wel was het leger op de been gebracht om de stad te helpen, maar op de een of andere manier lukte het maar niet om de mensen te bereiken. De hulpverlening schoot hopeloos tekort. Het bleef nog lang een zekere chaos en iedereen gaf iedereen daarvan de schuld. En sommige hooggeplaatste regeringspersonen zeiden, niet uit onverschilligheid, maar meer vanuit een gevoel van verlegenheid, kan ik het helpen, kunnen wij het helpen? Maar in die chaos was er een onbekende man die met zijn bootje door de straten voer. Hij was een inwoner van de stad en hij had zijn bootje vol met andere mensen. Mensen die door hem waren gered, die waren opgepikt uit hun huizen en naar een veilige plaats werden gebracht. Die man zei niet, kan ik het helpen, maar hij vroeg zich af, kan ik helpen? Nee, hij zat niet bij het leger en hij had geen helikopters en vrachtwagens tot zijn beschikking. Hij had alleen maar zijn bootje. Maar met dat simpele bootje heeft hij nog heel wat kunnen doen. Hij heeft er een goed gebruik van gemaakt om mensen ermee te redden. Dit is wel een nadenkertje, ook voor ons. Ook voor jongeren onder ons. We kunnen soms van die heel nare dingen meemaken waar we helemaal niets aan kunnen doen. Als er iemand ernstig ziek wordt bijvoorbeeld, of heel verdrietig is, of in grote problemen is geraakt, dan kun je bij jezelf denken, dat heb ik toch niet veroorzaakt, kan ik het helpen? Nee, dat kun je ook niet helpen. Maar dat mag voor jou niet het einde van het verhaal zijn. Het is beter, het is vruchtbaarder om te denken, kan ik helpen? Ligt hier misschien een taak voor mij? En zeker een christenjongere zal zich deze vraag moeten stellen. Want je gelooft dat God er is en dat hij aan mensen in allerlei noodsituaties redding en uitkomst geven kan. Laat die overtuiging je dan in beweging zetten naar medemensen in nood. Dan is je geloof, hoe klein en hoe zwak misschien ook, net als een bootje waarmee je mensen kunt redden of althans bij de grote redder kunt brengen. Want door het geloof draag je mensen biddend aan God op. En door je woorden en daden wil je die mensen in contact brengen met de Heere. Daar kan en daar wil God zijn zegen zo aan verbinden dat die medemensen door een enkel woord, door een eenvoudig gebaar bij God uitkomen. Door hem gered worden, in hem ook een schuilplaats vinden. Zo is het ook gegaan in die geschiedenis die wij vanmiddag hebben opgeslagen. Het gaat hier over een heel eenvoudig meisje, het slavinnetje van Naaman, dat het er moeilijk mee had, dat haar meester zo hard ziek was en dat zich afvroeg, kan ik helpen? Nu, ze kan inderdaad helpen. Ze heeft geholpen en hoe? We gaan er meer over horen. En we kunnen er allemaal, jong en oud, het nodige van leren voor de praktijk van ons dagelijks leven. De hoofdgedachte van de preek luidt, kan ik helpen? De vraag die leefde bij Naamans dienstmeisje. We horen ten eerste, deze vraag kwam voort uit een bewogen hart. En ten tweede, deze vraag zette op het spoor naar Israëls God. Dus kan ik helpen? De vraag die leefde bij Naamans dienstmeisje. Deze vraag kwam voort uit een bewogen hart. Deze vraag zette op het spoor naar Israëls God. Allereerst dan, deze vraag kwam voort uit een bewogen hart. In onze tekst maken wij kennis met een jong meisje. Een kleine jonge dochter uit het land van Israël, zo lezen we. Haar naam is ons niet bekend. Wel weten wij dat zij tot dusver een trieste levensgang achter de rug heeft. Rondtrekkende Syriërs hebben op een van hun strooptochten dit meisje meegenomen. Denken we eens in wat dit voor haar betekend heeft om op een vrede manier losgescheurd te worden van haar ouders, ja eigenlijk van haar hele leefomgeving. Scheiden doet altijd pijn. Wie een geliefde heeft moeten wegbrengen, weet van die snerpende pijn van dit losgescheurd worden. Wellicht is dit meisje via een slavenmarkt bij Naaman terechtgekomen, een krijgsoverste van de koning van Syrië, zeg maar een generaal. Een strijdbaar held, merkt vers 1 op, een man met grote leiderscapaciteiten. En zo was dit meisje als een stuk koopwaar verhandeld. En zo komt ze dan bij Naaman in huis. Vernederd, innerlijk gedeukt en verwond, gekrenkt tot in het diepst van haar ziel. Ze komt bij Naaman in de huishouding terecht om de hele dag slavenwerk te doen, karweitjes waar andere mensen hun neus voor ophalen. We kunnen het ons dan ook moeilijk anders indenken dan dat er bij dit meisje een stuk verbittering is gaan groeien, een diepe wrok, een hartsgrondige afkeer van de Amon en van alles wat met Syrië te maken heeft. Ja, dat zouden wij zo denken. En dan vergissen wij ons toch helemaal. Dit dienstmeisje of slavinnetje van Naaman stelt zich zo heel anders op tegenover een meester. Want als Naaman ziek wordt, melaats, en als hij dan thuis rondloopt, met van die afschuwelijke schimmelplekken op zijn huid, die misschien ook nog wel besmettelijk zijn, dan is dit meisje heus niet stiekem weg blij, maar dan is ze heel verdrietig. Ze denkt niet net goed, maar ze heeft een diep medelijden met haar heer Naaman, omdat ze ziet hoezeer hij en zijn vrouw gebukt gaan onder deze ziekte. En omdat ze merkt dat hij overal tevergeefs naar hulp heeft gezocht. Maar niemand kan hem beter maken, niemand kan nog iets voor Naaman doen. Hij is ongeneeslijk ziek en dit houdt haar intens bezig. En dan herinnert dit meisje zich dat er een profeet was in Israël. De profeet Elisa die in Samaria woont. Deze profeet heeft meermalen wonderen gedaan als een teken dat de God van Israël leeft en dat hij machtig is. Zou dit voor haar niet een vingerwijzing zijn in welke richting ze het zoeken moet? Zo loopt dit meisje daar altijd mee in haar hoofd. En dan op een zekere dag, dan kan zij het niet meer voor zich houden, dan vertelt ze erover aan de vrouw van Naaman. Ach, was mijn heer maar bij de profeet in Samaria, die zou hem vast wel van zijn melaatsheid kunnen genezen. Gemeente, dit is toch wel iets heel bijzonders, dat dit meisje dat hier heeft gedaan. Dat ze Naaman een en ander heeft verteld van de profeet in Samaria. Daar spreekt liefde uit en bewogenheid. Liefde voor iemand die haar in feite heel wat heeft aangedaan. Een dergelijke reactie hadden we echt niet zo gauw verwacht. Moeten wij dit misschien verklaren vanuit een buitengewoon zacht karakter van dit meisje? Ik sluit niet uit dat dit een zekere rol speelt in haar houding, maar in ieder geval niet de hoofdrol. Er leeft geloof in God in haar hart. Hoe ze daaraan kwam? Heel eenvoudig, door haar opvoeding. Beter nog gezegd, door de zegen die God aan haar opvoeding verbonden heeft. Het zaad van het woord, gestrooid door vader en moeder, heeft in haar jonge hart wortel geschoten. Ze is tot een oprecht geloof gekomen. En zulk geloof groeit vaak tegen de druk in. Ondanks haar kruis en vernedering weet zij dat Israëls God goed is. Ze heeft al die tijd vastgehouden aan de Heere, de ware en levende God. Ze is in hem blijven geloven. Ook al woonde ze in Syrië, een land waarin andere goden werden gediend en waar heel andere wetten werden nageleefd. Ze leefde daar in een heidense omgeving. Ze kon daar niet naar de tempel, zoals de mensen in Israël wel konden doen en zoals wij nu naar de kerk kunnen gaan. En ze had daar ook geen Bijbel, zoals wij die kunnen lezen. En er waren er ook geen profeten die het woord van God spraken, zoals wij naar de preken van dominees kunnen luisteren. Nee, dat was daar allemaal niet. En toch is ze zich aan de Heere blijven vastklemmen, net zoals we daarvan soms zingen uit de berijming van Psalm 146, die zijn hoop, haar hoop, in het hachelijk slot vestigt op de Heere haar God. Ze heeft God niet vergeten, maar ze heeft aan hem gedacht, ook toen Naaman zo ziek geworden was. Ja, het geloof in God de Heere heeft ervoor gezorgd dat dit meisje niet verbitterd is geraakt en dat ze niet in die draaikolk van zelfmedelijden en zelfbeklag terechtgekomen is. Dat ze ook niet onverschillig geworden is over alles wat er om haar heen gebeurde, maar dat ze in haar hart altijd iemand is gebleven die van andere mensen kan houden. Ook al waren die mensen misschien wel helemaal niet zo lief en aardig voor haar geweest. Zo viel ze op, niet door een onverschillige houding van kan ik het helpen, maar door een houding van betrokkenheid kan ik helpen. En zo heeft dit meisje, dat merkbaar in verbondenheid aan de Heere leefde, iets kunnen betekenen voor Naaman. Door hem te laten weten dat er een profeet in Samaria is, een profeet van de God van Israël. De God die leeft en ook uitkomst kan geven. Door haar houding getuigt ze van bewogenheid met Naaman. En tegelijk is haar leven in alle eenvoud vruchtdragend voor God. Ze heeft God lief boven alles en haar naaste als zichzelf. Dat blijkt wel duidelijk. Gemeente, wat kan een mens, ook een jong mens, heel veel meemaken in zijn of haar leven? Dit meisje heeft er haar portie wel van gekregen. Als dit nu ons eens overkwam, alles wat haar overkomen is, zouden wij dan ook zo doen voor iemand als Naaman? Nu heeft dit meisje wel heel veel meegemaakt, denken wij dan misschien. Zoiets gebeurt gelukkig niet meer in deze tijd en in ons land. Zou dit wel helemaal waar zijn? Ach, op precies dezelfde wijze als bij dit slavinnetje zal het er dan niet aan toe gaan. Maar laten we de situatie in ons land niet te rooskleurig inschatten. De Nederlandse samenleving kan absoluut niet meer christelijk genoemd worden. Integendeel, wij staan van verschillende generaties met elkaar in een onveilige en onheilige samenleving waarin Gods geboden met voeten getreden worden en zijn naam en dienst voor de overgrote meerderheid uit beeld verdwenen zijn. Juist voor tieners en voor jongeren is dit duidelijk te zien. Kijk bijvoorbeeld naar jongerenbladen en je ziet hoezeer door de moderne cultuur de christelijke normen compleet weggedrongen zijn. Onze jonge mensen staan net zo goed als de volwassenen in zo'n wereld. Jullie kunnen al jong te maken krijgen, net zo goed als anderen, met mensen die je veel kwaad aandoen. Dan wordt niet zonder reden zoveel aandacht gevraagd voor het elkaar pesten op school. Ja, dat is een lelijk woord, ik weet het, maar het is voor een nog lelijke zaak. Overigens hoeft dit niet altijd met je geloofsstandpunt te maken te hebben, maar het kan wel. In ieder geval is het erg en raakt het je diep. En verder zijn er natuurlijk tal van situaties waarbij de problemen zich wel duidelijk afspelen rondom onze geloofsovertuiging. We kunnen soms ineens in een omgeving terechtkomen waar letterlijk niemand meer rekening houdt met God en met de Bijbel. Je wordt voor je gevoel ineens in het diepe gegooid. En dan valt het echt niet altijd zo mee om vast te houden aan het christelijk geloof en aan de christelijke normen zoals ze die van huis uit meegegeven zijn. Misschien zit je op een middelbare school. Het kan zijn in de brugklas of alweer enkele klassen hoger. Nu, dan kun je heel wat horen en meemaken. Hopelijk valt het op een reformatorische school en op een vrijgemaakte school nog iets mee. Dat mag uiteindelijk verwacht worden. Maar veel jongeren op school, gelukkig niet allemaal, dat weet ik ook wel, maar veel jongeren lijken soms op zo'n bende Syrische soldaten die je klein proberen te houden en voor wie je, als je heel eerlijk bent, ook wel eens bang bent. Er wordt gevloekt, er wordt aan drugsgebruik gedaan, er wordt heel veel over seks gesproken en hoe. In sommige klassen hangt een heel zieke sfeer. Het gaat er dikwijls alleen maar om wie de grootste mond heeft en hoe je op de handigste manier een leraar kunt treiteren. En je bent misschien wel eens bang dat je in dit vreselijke sfeertje helemaal meegetrokken zult worden. Of om even een andere situatie te tekenen vanuit de praktijk. Als je bijvoorbeeld een baantje in een supermarkt hebt, dan is de kans groot dat verscheidene collega's een moslimachtergrond hebben, wat in sommige opzichten misschien nog beter is dan dat ze in het moderne heidendom zitten, maar wat je dan toch wel voor allerlei vragen in de praktijk plaatst. Misschien ben jij wel in een omgeving terechtgekomen waar bijna niemand meer weet van de Bijbel en van de Heere God. En je zit met de grote vraag hoe je jezelf daarin het beste kunt opstellen. Nou, dat lijkt toch wel wat op de situatie van dat meisje in het huis van Naaman. Je zit op een universiteit of je volgt een andere opleiding en je wordt er geconfronteerd met een wetenschap die met God geen rekening houdt en die de boodschap van de Bijbel als achterhaald beschouwt. Je bent op de afdeling waar je werkt misschien wel de enige die wil bidden of danken bij het eten. Bidden en danken natuurlijk. Of het bedrijf waar je aan verbonden bent, dat is in zwaar weer terechtgekomen. Daar zijn daar dingen gebeurd die niet door de beugel kunnen. En nu heeft de baas van jou iets gevraagd waar je met een goed geweten niet aan kan beginnen. Hoe stel je jezelf daar dan in op? En wat betekent het dan om christen te zijn? Als je juist als christen zoveel aanvaringen krijgt met mensen om je heen. En als de sfeer in je omgeving verslechtert, omdat je niet overal aan mee kunt en wil doen. Nu, dat is dan echt niet altijd zo eenvoudig. Het zou soms het makkelijk zijn om je christen zijn te beschouwen als iets dat alleen maar voor thuis en voor in de kerk is. Maar je voelt zelf wel aan dat dit de goede weg niet kan zijn. En iedere dominee moet ervoor oppassen om met kant en klare oplossingen te komen, want het is vanaf de preekstoel in dit soort dingen soms zo makkelijk praten. En toch denk ik dat er in deze geschiedenis twee dingen uitspringen, dat we op zijn minst twee dingen kunnen leren van dat onbekende meisje dat in het huis van Naaman was. Allereerst dat ze een positieve instelling op het leven had en op de mensen om haar heen, al hadden die mensen het er niet naar gemaakt. En het tweede is, toen de nood aan de man kwam, toen heeft ze niet gezwegen. Toen heeft ze iets laten horen van wat er leeft in haar hart, van wat het geloof in God voor haar betekent. En van beide aspecten ga ik iets zeggen. In de eerste plaats dan die positieve instelling op het leven en op de mensen. Ik merkte het zo even al op. Ze gaf niet toe aan zelfmedelijden en zelfbeklag. Hier ligt de gevaar waar ook wij voor op onze hoede moeten zijn. Denk eraan wanneer het leed en het verdriet in welke vorm dan ook over u en jou komt. De Heere heeft daar wel een bedoeling mee. Laat je dan niet zo door het verdriet inkapselen dat je daardoor onvruchtbaar wordt voor de dienst van de Heere. Het is een Bijbelse grondlijn dat diepe wegen vaak het meest vruchtbaar zijn voor God. Denk maar eens aan Jozef. Jozef moest door Egypte om zo Gods volk en daarin de Messias te redden. Denk ook eens aan Daniel. Hij moest in ballingschap om zo het hart van de wereldheerser te treffen. En zo handelt de Heere nog vaak. Laten we maar dagelijks bidden en worstelen, ook voor de jonge mensen onder ons, om getuigen van God en van Christus te zijn in deze wereld en om ons getuigenis nooit door zelf medelijden of iets dergelijks te laten verstikken. Belangrijk is dat we evenals het dienstmeisje van Naaman de mensen om ons heen een goed hart toedragen, dat we van hen houden. Goed begrijpen? We hoeven niet alle mensen om ons heen even lief te vinden, want ze zijn niet allemaal zo lief, maar we zijn wel geroepen om hen lief te hebben in die zin dat wij het goede van harte voor hen zoeken. En dit meisje is ons hierin ten voorbeeld. Doen wij dat ook? Houden van mensen, niet alleen de aardige, maar ook de minder aardige mensen. Ook van die mensen waartussen je jezelf misschien best wel eens ongemakkelijk voelt. Houden van mensen die je misschien regelmatig belachelijk maken vanwege je geloofstandpunt. Toch van ze houden, omdat je weet hoe ongelukkig ze ten diepste zijn, omdat ze God niet kennen en zonder God leven. En dan is het zo wonderlijk, dan kun je het lijden in deze wereld en de haat van deze wereld een plaats geven in je gebed, zoals Christus ons leerde. Dan kunnen wij ook onze vijanden lief hebben. Bidden voor degenen die ons haten. Zegenen hen die ons vloeken. Dan kunnen wij door kleine daden van liefdesbetoon soms zo'n gezegende invloed uitoefenen. Mogelijk dat dit pas na jaren aan het licht komt. Kijk, het is natuurlijk veel makkelijker om maar als een grijze muis naar school of naar je werk te gaan. Om je van anderen afzijdig te houden en maar weinig contacten te maken. En als er dan eens problemen zijn of zorgen, ach, dan denk je heel makkelijk, kan ik het helpen? Maar dit meisje deed anders. Zij voelde zich betrokken op haar omgeving, op het gezin van Naaman. En ze dacht mee met de problemen in huis. En toen Naaman ziek werd, dacht ze niet, kan ik het helpen, maar wel kan ik helpen. Ze bood zichzelf aan. Ze wilde er zijn voor haar omgeving, maar ze was er wel als een echt gelovige, als iemand die leeft in relatie tot God. Dit was het tweede aspect. En het brengt ons meteen tot de tweede gedachte van deze preek. De vraag, kan ik helpen, zetten op het spoor naar Israëls God. Het is voor ons allen duidelijk, dit meisje wilde helpen. Maar ze besefte daarbij heel goed dat er veel dingen zijn waarbij we zelf niet meer kunnen helpen. Situaties waarin alleen God uitkomst en hulp kan geven. En zo was dat ook met Naaman. Hem beter maken, dat kon dat meisje met de beste wil niet. Ze had geen recept om hem te genezen van zijn ernstige kwaal. Maar ze wist wel dat er een profeet in Samaria was. Een man die in dienst van God grote dingen verricht had. En ze kende de God van Israël. Daar heeft ze niet van gezwegen, maar daar heeft ze in haar eigen woorden een getuigenis van afgelegd. Heel voorzichtig en bescheiden heeft zij gesproken. Niet met grote woorden of met een vlotte babbel. Niet met een opgeheven vinger of met een gebalde vuist. Alleen maar door te verwijzen naar de profeet Elisa in Samaria, de profeet van Israëls God. Dat is het adres waar voor hem genezing te vinden is. Durven wij het aan om ook zo onze houding te bepalen? Niet als een stelletje grijze muizen waar je verder niets van merkt, maar wel door echt betrokken te zijn op de omgeving waarin je verkeert. Je klasgenoten of studiegenoten, je buren, je collega's, je familieleden. Ook al maken die van hun kant het je misschien wel moeilijk, ook al zijn zij misschien lang niet altijd zo betrokken op jou. Maar als er nou eens iemand uit jouw klas ziek wordt, of je ziet hoe een collega eraan lijdt dat zijn kind aan de drugs is geraakt? Als je de buurvrouw spreekt van wie het huwelijk is stuk gelopen? Of die jongen van wie zijn vader overleden is? Dat je dan eens zegt tegen zo iemand, joh, wat is dat erg? Kan ik misschien iets voor je doen? Ik zal in elk geval voor je bidden, want ik geloof in een God die de kwade dingen van het leven ten goede kan keren. Een God die door de diepte heen een weg wil banen, ook voor jou. Kijk, als we zo praten, dan getuigen we niet met grote woorden, maar eenvoudig en oprecht. En toch ook heel beslist, omdat je gelooft in de kracht van het gebed. Dit dienstmeisje getuigt merkbaar van haar rotsvaste geloof in God. Onverschrokken komt het eruit. Het kon wel eens beschamend zijn voor u en jou en mij. Zo dikwijls doen wij er het zwijgen toe met het excuus. Daar kun je toch zomaar niet over beginnen. Vanwaar toch die vreesachtigheid? Zou het soms te maken hebben met het feit dat we zo weinig vertrouwen in de Heere hebben? Of moet ik zelf zeggen, helemaal geen vertrouwen? Ik ga er even wat dieper op in. Dat meisje wijst naar Aman vrijmoedig, naar Israëls God. Ze is er heilig van overtuigd dat de Heere deze man wil helpen en zal beter maken. Zij gelooft vast in Gods reddingswil en is er diep van overtuigd dat de Heere helpen zal. Zij vertrouwt de Heere zo dat zij erop rekent dat hij het doen zal. En in dat geloof waagt zij het om naar Aman erheen te sturen. Zou hier nou niet een van de diepste oorzaken liggen waarom uw en jou en mijn getuigenis in de wereld vaak zo krachteloos en zo vleugeloos is en zo vleugellam? Omdat we vaak dat vaste vertrouwen missen in Gods reddingswil. Omdat we er vaak niet op durven rekenen dat de Heere het doen zal. Dat is zonde en schuld voor God. Er is bij ons zo dikwijls een gemis aan die diepe innerlijke overtuiging dat God ook nu werkelijk redt en bevrijdt. En dat maakt ons getuigenis meermalen zo machteloos. Maar wat worden we hier dus op ons nummer gezet door dat eenvoudige meisje? Zij rekende erop dat God deze man zou helpen en in dat vertrouwen stuurt zij naar Aman tot hem. Daar is een almachtig en bereidwillig God in de hemel. Bij hem zijn uitkomsten in al onze nood, uitkomsten ook tegen de dood. Door het geloof in hem ontvangen wij hoop en verwachting. Daarvan getuigen doen wij dat. En durven we dat? Ja, kijk, dan moet je die hoop en die verwachting wel hebben. Niet alleen voor anderen, maar ook en juist voor jezelf. Wij lazen zo even in 1 Petrus 3 vers 15. Maar heiligt God de Heere in uw harten en weest altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die rekenschap van u vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. Dat is een tekst waarin wij worden opgeroepen om te getuigen. En zo heeft dat meisje in het huis van de Aman gedaan. Ze getuigde heel bescheiden, met zachtmoedigheid en vrezen, van de hoop die in haar was. Maar zoiets kan alleen, zegt Petrus in deze tekst, als wij God de Heere in ons hart hebben geheiligd. Heiligt God de Heere in je hart. Dat betekent, geef hem de plaats waar hij recht op heeft. Erken dat God heerschappijvoerder in je leven is. Dat hij het mag zeggen. Dat hij het mag doen. Dat hij het is die jouw leven bepaalt en die daar richting aan geeft. Het gaat hier natuurlijk om een heel teerpunt. om die heel belangrijke vraag, waar we toch ook vanmiddag op uitkomen, de vraag of ik de band met de Heere ken, de levensband. De band van geloof, van liefde, van gehoorzaamheid. Het gaat erom of ik ben zoals ik heet, christen. Alleen dan ben ik een mens met hoop, met echte gegronde hoop, met verwachting van Gods koninkrijk. Ga aan die kardinale vraag over je eigen verhouding tot de Heere niet voorbij. Van onze roeping om getuige van de Heere te zijn, zal immers alleen iets terechtkomen wanneer wij in beginsel de Heere kennen. Wanneer we zelf iets verstaan van het wonder van zijn genade voor schuldige mensen. Hoe zouden wij anders op een levendige wijze kunnen getuigen van God en van de zaligmaker naar onze omgeving toe? Zonder die levensband met de Heere kun je misschien wel een aantal dingen van de Bijbel weten en ze misschien aan een ander ook doorvertellen. Maar dan is het zo kil, zo levenloos. En dan zal er geen echte uitstraling van je leven zijn naar de mensen om je heen. Sterker nog, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat niet jij je omgeving verandert, maar dat je omgeving juist jou verandert. Dat je binnen afzienbare tijd verder losweekt van Gods woord en steeds meer innerlijke afstand gevoelt tot zaken als de christelijke hoop. Maar dan is er niets meer te verwachten, niets meer om naar uit te zien. Dan heb je ook niets meer over om van te getuigen. Dan is het donker, dan is het leeg in je hart. Zullen wij echt iets kunnen doorgeven aan anderen en iets kunnen betekenen voor onze omgeving, dan hebben wij het nodig dat wij eerst zelf geholpen zijn door God. En hij wil dat doen. En de hulp die God ons biedt, de volkomen redding, is gekomen in zijn Zoon, in de Heer Jezus Christus. Hij is de zaligmaker die je verlost van het grootste kwaad, de zonde en het eeuwige oordeel. En die je brengt tot het hoogste goed, de eeuwige gemeenschap met God. Hij wilde voor zondaren sterven aan het kruis. Hij wil ook jou ontvangen. En hij wil je reinigen van alle zonde en ongerechtigheden door zijn kostbaar bloed. Wie oprecht in hem gelooft, mag kind van God zijn. En alleen zo worden wij pas echt gelukkig. Dan wordt Jezus Christus de Heere van ons leven, degene die bij ons de dienst uitmaakt. Dan komt zijn gezindheid in ons hart. En dan doen we ook niets liever dan ons leven besteden in zijn dienst. En daarom ook tot welzijn van onze naasten. Zelf gezegend door God, begeren wij dan voor anderen tot een zegen te zijn. Op deze wijze vertonen wij de vrucht van een waar geloof. En als we nu door genade God lief hebben, is het dan altijd makkelijk om hem te dienen en naar zijn wil te handelen? Zeker dan niet, als er van alles in ons leven is gebeurd wat we maar moeilijk verwerken kunnen. En het is ook niet makkelijk wanneer de mensen in onze omgeving allemaal afkerig zijn van het christelijk geloof. En toch is het ook in zulke omstandigheden mogelijk om vast te houden aan God en aan de Heere Jezus Christus. Dat hebben wij aan dat meisje in het huis van Naaman kunnen zien. Want wat heeft zij toch veel meegemaakt in haar leven? En wat is zij in moeilijke omstandigheden terechtgekomen. Maar ze is blijven vertrouwen op God. En ze is de Heere blijven dienen. En dat is nu ook in onze tijd met alles wat er te koop is. En dat is ook voor onze jonge mensen bereikbaar. Gods geest wil ons tot getuigen van de Heer Jezus Christus maken in de omgeving waarin wij verkeren. Getuigen in woord en wandel. Want het geloof is de reddende kracht. Want het geloof in die reddende kracht van God en die oprechte liefde tot de naaste, die worden dan ook meer en meer onze drijfveren. Een getuigenis gedragen door geloof en liefde is effectief. Dat heeft effect. Dat blijkt in deze geschiedenis. U moet er tenslotte eens op letten wie er allemaal in beweging worden gezet door dit eenvoudige getuigenis. De vrouw van Naaman, Naaman zelf, de koning van Syrië, de koning van Israël, de profeet Elisa. En tenslotte, en dat is het belangrijkste, komt Naaman tot geloof en wordt gered. Gered van zijn ziekte, maar ook van zijn diepste kwaal, de zonde. Hij komt tot de geloofsbelijdenis dat er geen andere God is op de hele aarde dan de God van Israël. Dat is wat. De op één na hoogste man uit Syrië komt tot deze geweldige belijdenis. Hierover is vreugde in de hemel en op de aarde. Hoe het zover met hem gekomen is? Het is begonnen met het eenvoudig getuigenis van dat dienstmeisje. Zij dacht niet, kan ik het helpen? Maar zij dacht, kan ik helpen? En zo heeft ze Naaman op het spoor gezet naar de levende God. En God heeft daarvan gebruik gemaakt om Naaman tot geloof te brengen. Daar kunnen wij van leren. Door het je altijd weer af te vragen, kan ik helpen? Jazeker, dat kunnen wij. Hoe dan? Door aan mensen de weg te wijzen en aan hen te laten zien door wie ook jouw leven wordt geleid. Want zo komen mensen op het spoor van God. En zo wordt Jezus Christus voor mensen de redder in de nood. Door het geloof in hem worden mensen pas echt gelukkig, omdat ons leven dan dienstbaar wordt aan God en aan de naaste. En zo heeft de Heere het ook bedoeld. Amen. We willen samen de Heere danken. Getrouwe en ontfermende Heere in de hemel, aan u komt de dank toe voor het voorrecht dat wij tot tweemaal toe in de kerk werden genodigd en dat we naar uw woord konden luisteren. Uw woord dat zo veelzijdig is en dat ons de wijsheid leert van een leven in de vrezen van uw naam. Heere, daar hebben wij ook vanmiddag een en ander over gehoord. En ook van de vrucht die zulk leven draagt in onze verhouding naar anderen toe. Heren, dan moeten we allemaal erkennen dat wij er met schuld en met tekort onder uitkomen. En dat er zoveel is dat we in ons leven hebben laten liggen en dat ons aanklaagt. Wilt u de genade verzoening overdoen en wilt u door uw geest ons zo bearbeiden dat wij in woord en wandel uw getuigen zijn. Dat wij ogen mogen hebben die altijd zien om uw eer te verbreiden en handen die vaardig zijn om onze taken te verrichten, ook naar onze medemensen toe. Heere, geef ons zo wijsheid, geef ons liefde in onze harten, geef ons bewogenheid en wijs ons in alle dingen uw weg in dit leven, ook in de week die we zijn ingegaan. Geef kracht tot onze taken, bewaring op de wegen die we gaan en weer van ons alles wat zonder is. Heere, we dragen ook de gemeente hartelijk aan u op en we bidden u dat u de broeders ambtsdragers wilt sterken en bekwamen tot de taak waartoe geroept. We bidden u om uw zegen over het beroepingswerk dat opnieuw ter hand genomen wordt. Heere, er zijn al meerdere teleurstellingen gevallen. Laat het uw tijd weldra mogen zijn, dat de gemeente een eigen herder en leraar uit uw hand ontvangt, opdat mede door die arbeid uw werk voortgang mag vinden, ook aan deze plaats. Heren, wij bidden u om uw zegen voor het kostenzegbaar. We bidden u om uw zegen voor het verenigingsleven dat weer van start gaat. Geef dat er met inzet en met liefde ook vergaderingen worden gehouden, dat velen zich mogen buigen over uw woord en luisteren naar uw boodschap erin. Wij bidden u om uw zegen ook voor de broodmaaltijd die straks gehouden zal worden, voor de gesprekken die gevoerd zullen worden. Heren, laat het alles opbouwend mogen zijn en wilt u geven dat ook onze jonge mensen worden toegerust voor hun taak als christen in dit leven, dat ze boven alles en voor alle dingen u mogen kennen en dienen, maar dat ze van daaruit ook gesterkt mogen worden tot hun roeping in deze wereld. Heren, wij bidden van u dat u zo naar ons wilt horen, dat u ook wilt gedenken aan hen die van uw woord en dienst afgedwaald zijn, die hier hun plaats wel hebben ingenomen, maar die andere wegen verkiezen. Heren, wilt u hen te sterk zijn? Wilt u hen brengen tot u en ook tot uw dienst? En wilt u ook in dat opzicht nog grote en rijke dingen doen? Wij zien op tot u, de almachtige God, de Vader van alle barmhartigheid. Wilt u ons horen in ons bidden en danken, alleen in de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon, die wij belijden als onze heiland. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 71, het 10e en 11e vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. En wat er verder volgt, Psalm 71, vers 10 en 11. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.